Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielerflits, een podcast over wielrennen. Namens het voltallige team van Wielerflits en Ride Magazine wens ik jou een gelukkig nieuwjaar. En dat 2024 net zo'n mooi wielerjaar mag worden als het afgelopen jaar. Wij gaan in ieder geval ons best doen. Te beginnen met iedere week een nieuwe aflevering van deze podcast. En deze week doe ik dat met Juri Eindse, Zegenschaken en ikzelf, Maxi Morsels. We gaan het hebben over veiligheid in de cross. Red Bull dat Bora Hansgrohe overneemt. En nieuws over de selectie van Visma Leasebike. Dit en meer in deze aflevering van de Wielerflits podcast. We beginnen met veldrijden. Zeger, jij hebt zo'n beetje de hele kerstperiode met je voeten in de modder gestaan. Hoe vaak ben jij aangevallen?
Het is bij mij tot 0 keer gebleven. Ik heb geen.
Dat komt waarschijnlijk gewoon.
Ik heb geen speeksel moeten ontwijken.
Ja, maar jij zet het ook altijd iedereen natuurlijk direct schaakmat.
Ik maak weinig kans dan, ja, klopt.
Het is natuurlijk een beetje het thema geworden van. De afgelopen kerstperiode niet zozeer de suprematie van de Poel. Want goed, dat verhaal was al heel gauw weg. Maar wel een wat minder leuke ontwikkeling in de cross. Dat is het veiligheidsaspect. Daar gaan we het eens wat uitgebreider over hebben. Want dat is ook niet zo heel erg makkelijk op te lossen. Is toch de teneur die wij horen. Goed, ik maakte net een grapje van hoe vaak ben jij lastig gevallen. Maar heb je er wel veel van meegekregen, veel van gezien?
Goh, eigenlijk wel. Zoals je zei, ik heb heel wat crossen gedaan in de kerstperiode en het viel me toch een aantal keer op, met name in Gavre. Daar was het volgens mij echt zeer hard aanwezig. En ook in Diegem. En niet alleen het boerroepen, maar ik vond ook dat de fans redelijk... dat de alcohol zijn werk deed en dat ze echt wel heel dicht bij de renners kwamen, heel vaak over de omheining gingen, vaak een ontwijking van een fan... En in Diegem vroeg ik het eigenlijk ook aan Mathieu van, hoe heb jij er naar gekeken, de fans? Voor mij leek het vaak op het randje. En toen reageerde hij nog heel op de vlakte en zei het van, vandaag was het prima. Maar dan toch iets later in Hulst was het toch helemaal niet meer oké. Okay. Dus ik heb er toch wel van gemerkt eigenlijk. Ook zonder dat spuwincident was het een thema voor mij.
Ja. En het... is nu de verhaallijn ook, of een beetje het nieuws aan het ontstaan, hè? Adrie van der Poel heeft er natuurlijk ook over gesproken, van ja, jongens, dit is natuurlijk wel de manier om die mannen een beetje de cross uit te jagen, Juri.
Ja, het is natuurlijk niet een onderwerp wat nieuw is, want ja goed, in een radiopeloton is eigenlijk de cross in Loenhout, hè, de Azencross, staat eigenlijk bekend als de zatste cross van het jaar. Die zit natuurlijk ook altijd in deze periode. Is niet voor niks. Veel mensen zijn vrij. Het valt altijd tussen kerst en oud en nieuw. En het is natuurlijk een ideale dag om even lekker uit de band te springen wat dat betreft. Daar bleef het dan wel in iets rustiger dit jaar. Maar goed, ja, in Hulst was het natuurlijk... De bekende druppel die de emmer deed overlopen. Maar ja, het is inderdaad wel zo. Van der Poel heeft nota bene in Ride Magazine, koop dat blad, nog gezegd van ja goed, misschien blijf ik een keer weg een winter uit de cross. Ja, zo'n wereldtopper, want dat is hij. Hij is misschien wel, hij behoort tot de beste drie wielrenners op aarde op dit moment. Ja, die gaat misschien voor de lam en de blinden in Vlaanderen. Want ja, laten we wel zijn, de cross is folklore. Vooral in Vlaanderen en een klein beetje Nederland. Ja, gaat zo'n wereldtopper die miljoenen per jaar verdient... dan nog voor een paar boerroepers zijn ballen eraf draaien in de modder en de kak? Ik denk van niet, als dit zo doorgaat.
Zeker. Het wordt nu natuurlijk voornamelijk gekeken naar Van der Poel. Ja, trouwens... Ik vond het wel opvallend, Juri en Zeger. We kennen Van der Poel. We weten eigenlijk dat hij altijd redelijk... het woord wat bij me opkomt is apathisch. Maar dat is niet helemaal juist omschreven. Maar eigenlijk een beetje losstaat van wat er om hem heen gebeurt. Dat glijdt van hem af. Dat het wel heel hoog is opgelopen, dat hij toch de noodzaak op zich laat verleiden tot zo'n tegenreactie.
Ja, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, dat is al jaren in de cross, hè?
Nee, daarom juist. Hij weet het, hè? Hij weet dat het gebeurt.
Ja, maar nee, dat is ook zo. In de junior- en beloftetijd was dat al natuurlijk zo. Want ja goed, wat ik zeg, het is Vlaamse folklore, waar een Nederlander al jarenlang eigenlijk de dienst uitmaakt vanaf zijn jonge jaren. Nu hebben ze natuurlijk met Wout van Aert wel iemand die hem normaal gesproken partij kon bieden. Nu is dat niet meer zo. Ja, dan zal misschien ook nu die tegenstand, om het zo maar te zeggen, nog groter zijn. En laten we wel wezen, vorig jaar was dat er ook. Maar goed, was Van der Poel wel altijd de mindere in de cross, hè? Was Van Aert de hele winter de betere. Ja, als je dan zoiets doet, dan is dat natuurlijk nog extra koren op de molen. Ja. Maar nu doet hij de tegenstand verbleken en voelt hij zich misschien wel nu op dit moment onfeilbaar. Dat hij denkt van ja, nu treed ik een keer op.
Ja, en het is ook iets wat natuurlijk niet alleen, het is nu met name op Van der Poel gericht, maar zeker, ik weet nog, wij waren op de Koppenberg, dat we het er toen ook al over hadden, richting Izebiet. En dat was toen met name in Maasmechelen, wat die week daarvoor was geweest, waar daar een thema werd dat eigenlijk kamp Sweek, of de fans van met name Sweek, eigenlijk het op Izebiet gemunt hebben. Dus het is een probleem wat groter is dan alleen Van der Poel.
Ja, precies. En ik denk ook wel dat we nog eens moeten zeggen dat het bleef niet alleen met boelroepen. Er werd ook met vloeistoffen gegooid. En ik denk dat dat misschien ook wel het potje deed overkoken bij Mathieu. Dus ik denk dat het ook wel nog een belangrijk
potje
punt is.
Het plaspotje of?
Onder meer.
Ja.
Nou goed, hoe is het ook op te lossen, hè? Dat is een beetje de vervolgvraag. Een van de oplossingen is al in ieder geval dubbele naders, dat de afstand tussen renners en publiek wat vergroot gaat zijn. Nou, vandaag is collega Niels op pad om ook eens achterhalen van wat zijn daar de financiële consequenties eigenlijk van. Want het zal natuurlijk een extra kostenpost zijn voor organisatoren die het al wat, waar natuurlijk ook de budgetten onder druk staan. Politie die ruilschoppers gaat oppakken, maar goed, gaat dat handhaven zijn? Het is ook niet zo iets wat even makkelijk is op te lossen.
Nee, zeker niet. Ik denk dat het echt een heel moeilijke problematiek is. Ik had ook na de cross in Baal had ik een dubbel interviewtje met de commentatoren Ruben van Gucht en Paul Herriers. En ook daar sneden we het thema aan. En een van de oplossingen die Ruben van Gucht zelf gaf, is sociale controle. Dus eigenlijk tussen de supporters, dat ze, ja, hij zei het zo van, dat ze een beetje meer man zijn en dat ze elkaar durven aanspreken als er iets fout gebeurt. Ik weet niet of dat een zo'n daadkrachtige oplossing zou zijn. Een andere oplossing dat ze aanhaalden was een soort van undercover politiemensen. Dus eigenlijk gewoon politiemensen in burgerkleding die rondlopen en die echt gewoon de specifieke gevallen eruit halen en die dan echt van het terrein gooien. Wat volgens mij wel een goede oplossing zou kunnen zijn. Eén, omdat we ook moeten benadrukken, 99% van het publiek is wel gewoon positief en gedraagt zich wel gewoon. Als het maar 1% is, dan zijn het er ook niet zoveel en kunnen die gevallen er wel degelijk uitgehaald worden. En ja, twee, zo moeilijk kan het ook niet zijn. Als het echt rondgaat, als het begint rond te gaan van er zijn mensen die rondlopen en checken, dan denk je dat er misschien ook wel een soort van angst tussen de supporters gaat komen van we moeten ons niet misdragen.
Ja, ik denk dat wel de oplossing best heel simpel is. En ik denk dat Maxim dezelfde heeft.
Nou, daar ben ik heel benieuwd naar.
Ja, als je gewoon op de cross alcohol in de ban doet, denk ik dat je een heel groot deel van het probleem wegneemt. Want is dat nodig op een cross? Het hoort erbij misschien, maar is het per se nodig? Ik denk van niet. Ik denk als jij, wat ik zeg, de alcohol in de ban doet, dat je ik denk misschien wel 90-95% van de problemen oplost. Want het gooien met urine, dat doe je niet als je je volle verstand erbij hebt. Het boerroepen naar renners doe je ook niet als je opgejut wordt met een beetje meer bravoer door alcohol in je systeem. Ik denk als je dat wegneemt, dat er een groot deel van de miserie achter ons ligt. Probleem is alleen, in hoeverre, hè, op bier zit best wel, wel veel marge, in hoeverre is het nodig voor organisatoren om het daardoor financieel rendabel te maken? Want ja goed, er wordt natuurlijk ontzettend veel alcohol genuttigd tijdens een cross.
Ik denk dat dat wel zou kunnen tegenvallen. Ik denk ook dat er heel veel supporters eigenlijk gewoon puur naar de cross komen om met hun vrienden eens te gaan drinken. Dus ik denk dat dat toch een soort van reden is waarvoor mensen naar de cross komen. En als we dat zouden weghalen, dan... Ja, ik heb toch schrik wat er dan zou gebeuren. Ik denk dat heel veel tegenwind van de fans zou komen.
Ik snap op zich die zorg van Zegen zeker. Ik denk alleen wel dat dat nooit de hoofdmoot mag zijn om naar een cross te komen. En ik denk eerlijk gezegd, als je dat wegneemt en dat soort mensen wegblijven, dat je de pure crossfans overhoudt, de pure liefhebbers. Dus ja, goed, ja, laat een paar crossen het eens proberen. Ik weet dat Kok zeide nu al maatregelen neemt richting de renners die dan de politie kunnen aanwijzen op de raddraaiers. Ja, ik stel voor om bij wijze van de week na de kampioenschappen, ja goed, dat is dan Benidorm is misschien niet het beste voorbeeld, maar om eens in een Belgische...
Nee, dat was juist het punt, hè. Daar werd toen is een uitzondering gemaakt vorig jaar om daar alcohol te schenken, omdat dat in de Spaanse wetgeving staat dat geloof ik niet met rond sportevents mocht. Daar hebben ze toen een uitzondering, meen ik, nog voor gemaakt. Of hebben ze hem juist droog gelegd? Dan was alcohol een belangrijk thema
issue
om überhaupt die cross te kunnen laten doorgaan. Ja, ik vrees alleen dat je er niet te lichtvoetig over moet nadenken, of we moeten denken wat de financiële implicaties voor organisatoren gaat zijn. Ik bedoel,
goed vraagstuk mensen, voor een artikel.
Hoeveel mensen... Ja, zeker. We moeten Niels nog eventjes wat extra vragen toespelen voor vandaag. Maar hoeveel mensen komen naar de cross toe die eigenlijk met de rug naar het parcours staan? Hè? Of die de tent niet uitkomen? Die gewoon daarvoor met de vriendengroep daar naartoe komen om een gezellige middag te hebben en waarbij de cross bijzaak is. Die mensen zorgen er wel voor dat alle renners hun startgelden kunnen krijgen en überhaupt die cross georganiseerd gaat worden. Als je alleen nog maar Chocomel en Fristie gaat schenken, dan zullen die mensen daar niet meer naartoe komen.
Ik denk ook echt dat we daarom, als zeg maar de last resort, als de laatste oplossing kunnen gebruiken, dat we eerst maar eens kijken van die andere oplossingen.
Papa Roach, goed nummer trouwens.
Werken die? En dan, als het dat echt niet werkt, dan kunnen we eens kijken, 1-2 crossen en die alcohol eens weghalen. Maar laten we daar toch maar voorzichtig mee zijn.
Ja, dan eigenlijk het tweede thema, wat eigenlijk ook met de status van de cross te maken heeft. Deze week kwam de nieuwe ploeg van Ryan Kamp, bekend of ja, ploeg. Het is een eenmans team geworden. Wij waren eigenlijk van overtuigd, althans we hebben gestreept. We wisten dat hij naar Kamp Roodhoofd ging. We wisten ook, het wordt geen Crelan, het wordt ook geen 777, dan blijft er eigenlijk nog maar één team over, namelijk Alpecin. Heb je nog twee keuzes, dus eigenlijk wegteam of development team op de weg. Maar het is ook die teams zijn het niet geworden. Hij gaat nu zelf crossen voor Campagnolo en voor
wat was Colnago. Het fietswerk?
Colnago, ja. En dat is allemaal niet uit luxe.
Nee, zeker niet. Al moet ik wel zeggen dat ik als wielerpurist blij ben dat merken zoals Colnago en Campagnolo, die allebei nauw verbonden zijn aan mijn wielerhart, dat die terugkeren in de cross. Dus wat dat betreft mooi nieuws, denk ik. En ook twee hartstikke mooie sponsoren voor iemand als Kamp. Maar ja, goed, dat dit nodig is voor een renner van het kaliber Kamp, ja, dat geeft misschien toch wel aan hoe groot het probleem in de cross eigenlijk is als je de grote drie wegstreept.
Ja, want een subtopper, heeft verschillende top 5 noteringen in wereldbekers op het EK. En zeker overal waar die aanklopt, binnen de cross, was het nee op het request. Dat is toch wel het teken aan de wand.
Ja, het is echt een heel bizarre situatie. Die jongen heeft kampioenschappen gewonnen in zijn jeugd. Is dit seizoen heeft echt een stap gemaakt. Rijdt heel vaak in de top 10, zit vaak tegen de top 5 aan. Echt een heel goede subtopper. En als zo'n jongen geen team kan vinden, terwijl er toch wel bijzonder veel teams zijn, is toch wel echt een teken aan de wand. Inderdaad, het is een heel jammerlijk tafereel om te zien.
Ja, Vooral ook omdat dan, goed, dat is zijn verweer, hè, dat ze bij Bingle, Paul Sousa, waar die moet vertrekken, ze inspelen op, of ze eigenlijk focussen op de jeugd. Maar goed, dan zegt hij zelf, ja, ik ben ook pas net 23 geworden. Hij is nog piepjong.
Ja, ik weet niet of ze daar de juiste keuze hebben gemaakt. Ze hebben in het verleden ook al bijvoorbeeld Pim Ronner laten gaan. En we zien toch wat hij nu presteert. Die heeft die jonge wint wereldbekers. Dus ik zou, als ik Paul Sousa Bingle zou zijn, Ryan Kamp wel toch in mijn team gehouden hebben. Maar bon, we weten natuurlijk niet wat er allemaal intern gebeurd is.
Ja. Ja. En geef mij dan ook eens mee, Zeger. Ze willen zich focussen op die beloftekern, maar wie zijn dat dan? Want als ik kijk naar die onder 23 wedstrijden, ik zie eigenlijk nooit de naam van Paul Sousa Bingle voorbij komen.
Nee, klopt, maar ze hebben wel degelijk jongens in hun selectie. Ze zitten ook met nog jongere renners die bij de junioren zitten. En ook daaronder hebben ze nog teams die dan niet de naam Paul Sousa Bingle hebben, maar die toch wel voor hun rijden. En zijn echt wel daarmee bezig. Ik meen met bijvoorbeeld Kine de Mooier of Kai de Bruyker. Dat zijn twee renners die bij hun zitten. Daar zit echt wel talent, maar dat zit echt nog veel jonger. Bij de vrouwen is er dan bijvoorbeeld Leonie Bentveld. Die is ook wel heel talentvol. Misschien willen ze daar echt volop investeren. En willen ze ook financieel daarop inzetten, zodat ze die iets wel in hun team kunnen houden. Want bij de vrouwen hebben ze al vaak genoeg. Denk aan Fleur Moors, denk aan Fijn van Empel. Grote vrouwen, vrouwelijke talenten verloren. Dus misschien is daar ook iets waar we moeten aan denken, dat ze daarom Kamp hebben laten gaan. Dus ze zetten wel in, maar ja, vreemde keuze.
Ja, maar ook achter Van Toerenhout en Izebiet ligt vervolgens ook een groot gat.
Ja, dat is wel waar. Dat is inderdaad wel iets waar je zou aan kunnen denken. Want het gat tussen Van Toerenhout en de volgende belofte, als Kamp wegvalt, is inderdaad wel echt heel groot. Het zijn meerdere generaties.
Nederlandse bondscoach Gerben de Knecht die roept ook op van ja, het is gek dat er geen Nederlands echt goed Nederlands crossteam meer is. Maar we hebben natuurlijk in het verleden wel, of de laatste jaren wel wat kleine teams gehad. Maar dat het dus klaarblijkelijk er te weinig animo is, Jury, om het in Nederland op te zetten. Terwijl er aan talent er meer dan genoeg rondrijdt.
Ja, kijk, en het is er ook altijd wel geweest, maar dat viel dan wel onder de vlag van Rabobank. Adrie van der Poel die daarvoor gereden heeft, Sven Nys jarenlang, Sven van Toerenhout jarenlang, Gerben de Knecht zelf. Dat viel eigenlijk daaronder, maar behoudens Rabobank, ja, kan ik mij gewoon dat team niet voor de geest halen. En ik moet zeggen, ik denk dat ik nu zo'n 20 jaar echt crossliefhebber ben. Dat was ik eerder dan dat ik naar wegwielrenner keek. Kan ik dat team niet voor de geest halen. Dus misschien is het er ook wel nooit geweest. Maar ik ben het absoluut met Gerben eens dat er wel echt noodzaak is, ook richting de ontwikkeling van de sport, om dat op een hoger niveau te doen. Er is natuurlijk wel jarenlang Orange Babies ZZPR geweest. En dat, die ploeg is er nog. Alleen ja, die doen het met een bescheiden budget en ja, focussen zich echt op ontwikkeling. Hè. Zo'n David Haverdings komt daar bijvoorbeeld vandaan. Zo'n ploeg zou dan een stap moeten maken. Maar dat er een goede commerciële crossploeg nodig is, ja, daar ben ik 100% met Gerben eens. En ik ben wel heel benieuwd hoe die kansen zich voordoen. Want ik heb van de week het eens een keer opgepend. Er zijn voor heel veel partijen in Nederland kansen. Om ook qua naamsbekendheid iets in die cross te doen. Dus ik zie daar zeker mogelijkheden in. Maar ja, goed, er moet wel iemand die strijdbel gaan oppakken.
Ik denk ook wel.
Ja, goed, en het is natuurlijk vooral.
Ik denk echt dat het een heel moeilijke kwestie is. Omdat ik denk als je nu een team wil starten, dat je zoveel kapitaal nodig hebt. Omdat je meteen ook eigenlijk die wegstructuur moet kunnen voorleggen. Als je talenten wilt gaan opleiden, heb je gewoon ook een wegploeg nodig. En dan zijn de roodhoofdjes, dan zijn de ploeg van Sven Nys en in minder mate ook de Charles Liégeois Roastery, de voormalige Circus Reus Tech Noord, die hebben dat allemaal. Dus daar kan je gewoon al terecht als talent. Dus als er nu een nieuwe ploeg moet komen, denk je dat je echt bizar veel geld gaat moeten voorleggen om opeens dat allemaal te hebben.
Ja, op maar te goed, hangen onder een bestaande ook entiteit. Hè? Ik bedoel, Jumbo-Visma of Visma Leasebike zou een crossstructuur kunnen opzetten. Tour de Tietema zou een crossstructuur kunnen opzetten. Maar wat valt er te winnen uit sponsorperspectief? Het is natuurlijk wel nog altijd een zeer Vlaamse aangelegenheid met wat nou, Nederlandse uitschieters en af en toe. En nu bijvoorbeeld ook het verhaal van Filip Orts. Dat vind ik wel ook echt een interessante. Die gaat nu weg bij Burgos Bearch. Heeft nu een aantal Spaanse sponsors gevonden die puur op de Nederlands-Belgische markt gericht zijn. Daar valt dan, dat zou nog kunnen, maar zo'n toeristische bestemmingen en dat soort dingen. Super slim. Maar ja, dat gaat Ryan Kamp niet goed voor niet goed kunnen uitdragen als hij met een Spaanse bestemming op zijn shirt gaat rijden. Dus ja, dat is natuurlijk voor die types best wel lastig. En wat hij ook aangeeft, en ja, daar zit natuurlijk ook een grote kern van waarheid in. Er wordt nu heel veel opgesnoept, of eigenlijk weggesnoept, door nu met name die grote twee. Hè? Als je kijkt ook naar de startgelden, maar ook qua alle aandacht. Ja, Van der Poel en Van Aert eisen op dit moment alles op.
En ja, dat is wat, natuurlijk wat ook gewoon gezien hun status wel volledig logisch is.
Absoluut, absoluut. En nu die mannen ook weer vertrekken uit de cross, gaan we weer naar een heel nieuw speelveld. Maar ja, dat ga je ook in bezoekersaantallen zien op de cross. En ja, goed, wij merken dat ook in lezersaantallen. Daar is gewoon de interesse trekt weg, ook bij het vertrek van die twee grote mannen. En is dat terecht? Nou, voor de sport niet helemaal. Maar het zijn gewoon twee supersterren die als een magneet werken op de interesse van het publiek.
Ja, ja, nou goed, ik zie dus wel een mogelijkheid om, hè, wat de Zegen terecht aanhaalt, je hebt wel die entiteit nodig waar je onder valt. Maar de manier waarop Baloise Trek Lions het doet, dat het eigenlijk een losstaande crossploeg is, die weliswaar aan een samenwerking heeft met Lidl Trek. Ja, op de weg rijden die renners daar ook niet het allerzwaarste programma. Hè? Dan is de Ronde van België misschien wel het hoogste punt. Het is dat bijvoorbeeld een Thibaut Nijs ook, net als Lucinda Brandt en Shirin van Anrooy, bij Lidl Trek rijden. En dat zal straks ook voor de zusjes Holmgren gelden. En Ronha, die bijvoorbeeld daar een stagecontract krijgt bij het World Team aan het einde van het jaar. Ja, op die manier kunnen die jongens ook een programma rijden, zoals ze dat bijvoorbeeld bij Alpecin de Koning ook kunnen. Dus ja, als je een Nederlands team opricht, zou het mooi zijn als je ook bij zo'n team aan kan haken. Maar dat hoeft niet per se Visma Leasebike, Tour de Tietema of DSM Firmenich PostNL te zijn.
Nee, daar heb je natuurlijk, dat is ook zo. Maar je hebt natuurlijk wel gewoon dat wegprogramma nodig. En dan kun je wel onder een World Tour team of pro team hangen. Ja, je moet wel die veldrijders koersen kunnen laten rijden. En dan gaat dus ook bij een veldritploeg dat je al zo 2 miljoen nodig hebt om een team in de lucht te houden. En dat geld moet ergens vandaan komen. En dat is natuurlijk voor een periode van september, februari. Ja, een best korte periode.
Ja, maar ik denk wel dat er mogelijkheden zijn. Dat denk ik oprecht. Als je ze zoekt, vind je ze.
Mogelijkheden zijn er altijd. En zieken, die zijn er ook. Best wel opvallend veel op dit moment in de cross. Denk met name Izebiet, eigenlijk de man die geroemd werd voor het rijden van alles, krijgt dat nu een beetje toch de deksel op zijn neus. Want hoeveel cross heeft hij nu geschrapt? Het zijn er denk ik nu al de komende 3 crossen die hij zeggen.
Volgens mij zijn het er maar 2. Ik denk dat tot nu toe alleen maar Baal en
Kokzijde
dat hij mist. Maar Pitcock,
ja, zonder hulp dan er weer bij.
Pitcock heeft er dan weer meer geskipt. Die skipt nu vrij vers van de pers dat hij ook in Zonhoven niet gaat rijden. Dus daar is wel iets meer aan de hand.
Ja, dat neigt dan al bijna naar einde crossseizoen voor hem.
Ja, die heeft nu volgens mij alleen nog maar Benidorm op zijn agenda staan. Dus dan is het opeens nog een heel kort seizoen voor Pitcock.
Ja, en het is ook een seizoen wat het eigenlijk niet echt van geworden is waar hij op waarschijnlijk op heeft gehoopt.
Nee, en ik denk dat er echt wel heel veel in zat bij Pitcock. Maar met een aantal insiders waar ik mee gesproken heb, die zeiden allemaal, die startpositie van Pitcock is echt wat hem altijd zijn cross doet verliezen. Pitcock start echt veel verder nog dan Mathieu en Wout op de startrij. Maar cross eigenlijk wel gewoon heel goed. Bijvoorbeeld in Hulst, dat was nog een fantastisch beeld. Nadat hij die pech heeft, draait hij 3 keer naar links, 3 keer naar rechts. Ga ik afdraaien, ga ik niet afdraaien? Hij begint dan toch, ik denk positie 96, wordt hij nog 25ste. We hebben echt momenten gezien dat hij echt heel goed is, maar hij komt gewoon te laat vooraan in de koers en dan zit hij gewoon kansloos, zeker als er een Mathieu van der Poel na 3 rondes wegknalt. Dus Mits een betere startpositie had er misschien wat meer ingezeten. Dus ik denk toch dat er ook wel wat frustratie aanwezig is. Dat zagen we ook bijvoorbeeld na Baal, toen hij een off-day had en over de streep kwam. En ik denk dat hij nog maar een meter over de streep was. En hij zijn rugnummer van zijn rug rukte met daarin de chip, die vrij ostentatief op de grond gooide. En gewoon meteen terug omdraaide, niet eens een jasje aannemen van zijn verzorger, gewoon terug naar de bus. Dus ik denk dat er toch heel veel frustratie zit bij Pidcock ook.
Maar ik denk ook dat we niet moeten onderschatten dat Pidcock nog nooit op het niveau gepresteerd heeft van de Poel en van Aert. Dat hij dus nu ook niet dichterbij komt. Maar ja goed, het is natuurlijk echt een winnaar. Dus wat dat betreft snap ik die frustratie wel. Maar het zijn maar wel echt een paar heel specifieke parcoursen waar Pidcock echt het verschil kan maken. Dat is in Namen. Nou, dat liet hij dit jaar zien. Want ook bij aanwezigheid van Van der Poel en Pidcock, Van der Poel en Van Aert, heeft hij daar in het verleden het hen echt heel moeilijk gemaakt. En de Koppenbergcross is ook een cross waarvan ik denk, ja, die zou hem echt passen als een jas. Maar heel veel meer wedstrijden, echt van die klimcrossen. Hè, je had voorheen Francorchamps, Spa-Francorchamps. Dat was ook een wedstrijd geweest die hem uitstekend zou liggen. Maar verder zijn er niet zo heel veel crossen die echt op het lijf
zijn. Ja, die heel vroeg in het seizoen. Welke is dat? Eigenlijk de eerste cross van het jaar. Maar goed, dat...
Beringen bedoel je, denk ik.
Beringen, ja. Maar dat past natuurlijk weer niet in zijn programma. Nee, daar heb je wel natuurlijk een punt.
Hetzelfde geldt voor de Koppenberg.
Ja.
Maar hij heeft ook wel de pech dat het in deze periode, de kerstperiode, ook veel zandcrossen zijn. En als er iets is waar hij niet kan, dan is het wel zand. Maar toch, vorig jaar, we hebben toch ook wel in Diegen was het dat hij tweede werd achter Wout en Mathieu klopte. En iets later in Loenhout werd hij wel derde, maar was er ook bij tot in de slotronde. Dus daar heeft hij echt wel vorig jaar een aantal keer die zege gevoeld. Ook als Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de start stonden. Dus ik denk toch dat qua gevoel wel iets totaal anders is.
Maar met het grote verschil dat zijn startpositie toen als wereldkampioen een stuk beter was dan nu.
Nee, want dat is het. Hè. Ik bedoel, ik zei net ook, het is er niet van geworden wat hij er wellicht van gehoopt had. Niet zozeer omdat zijn niveau matig is, maar dat hij ook ontzettend veel pech, tegenslag, of ja, in dit geval die startpositie tegen heeft zitten. Hè. Waar was het dat hij al meteen in de eerste bocht viel? Dat hij tegen Mason botste? Nou, was zijn koers gelopen. Hulst, pech, al vroeg in het begin. Dan,
Antwerpen, idem dito. Waar Van der Poel dat botsinkje had.
Dat was het voorval met Meesem, volgens mij.
Nee, dit was het voorval met Meesem, dat was Antwerpen. Okay. Want ik weet nog, hè, toen we vooruitblikten op zijn comeback, dat we eigenlijk vooruit gingen van, hij zou wel een paar crossen nodig hebben om erin te komen. Want Pidcock heeft de laatste jaren niet zoals Van der Poel en Van Aert, eerste cross, meteen boom, vooraan meedoen. In Herenthal was dat, werd hij tweede achter Van der Poel, die toen op grote afstand won. Maar was hij zelf met afstand weer de best of the rest. Dus qua
en een dag later niveau, was hij ook gewoon de best in Namen.
Precies, ja. Al vind ik dat al, maar goed, dat kan natuurlijk ook koersverloop zijn geweest. Wint hij wel, maar met 15 seconden voorsprong op Rondaar. Maar ja, ook daarbij kan je zeggen, iedere seconde is
maar ook daar heeft hij heel lang nodig gehad om in de... toen was hij pas eigenlijk in de derde kwart van de wedstrijd kwam hij in de kop van de koers. Vooral ook omdat Ronhaar vond ik daar echt een fantastische cross reed. Maar reed hij wel echt makkelijk weg, tussen aanhalingstekens, in het laatste kwart. Dus ook daar had hij nog een paar foutjes. Hè, dat hij net de aansluiting vond op de off-camber schuine kant. En dat hij daar toen over die boomwortel viel. Hè, dat hij nog eventjes miserie had. Dus daar waren ook wel redenen waarom hij pas laat aansloot. Het klopt wel dat hij misschien in andere crossen iets minder voor de dag kwam. Maar dat wijt ik vooral aan die startpositie.
Ja, Pidcock zien we dus vermoedelijk niet meer terug. Ja, of nog een keertje in Benidorm. Wie we sowieso niet meer terug gaan zien in de cross is Shirin van Androoy bij de vrouwen. Ja, door haar blessure heeft ze in ieder geval nu al gezegd streep door door haar crossseizoen. En is ook geen WK-zeger.
Nee, heel jammer. Het zat er wel al wat aan te komen. Ik sprak Sven Nys voor de cross in Diegem. En ik vroeg even van hoe is het met Shirin. En toen kreeg ik al een eerder vaag antwoord van we weten niet of ze dit seizoen nog gaat rijden. En toen dacht ik eigenlijk wel van, ik denk ook dat Little Trek zelf nu zou zeggen van, ik focus maar op het wegseizoen. Ze heeft ook al aangegeven voor het crossseizoen dat ze zich wil gaan focussen op die grote ronde. Dus ja.
Had niet zo'n nice nieuws voor je toen.
Alblief?
Hij had niet zo'n nice nieuws voor je toen.
Ik ga er niet op antwoorden, sorry.
Jori, die woordgrappen van jou zijn er niet beter op geworden in het nieuwe jaar.
Ach ja, bij... je moet ergens beginnen.
Ja, dat is waar. Het jaar is nog lang, hè. We kunnen nog verbeteren.
Ja, precies.
Bij Trekbal Waas hebben ze bij de vrouwen wel een hoop pech. Ik bedoel, begin van het seizoen was het Lucinda Brandt die lang afwezig moest zijn vanwege een blessure. En die is weer terug, doet weer vooraan mee. En nu is het Shirin van Androoy die met pech langs de kant staat.
En Fleur Moors ook. Die werd ook bij de ploegvoorstelling echt gepresenteerd als een van de... Ja, dat is ook gewoon een gigantisch talent. Maar die heeft dan de pech gehad dat ze is gevallen op haar rib. En dan, eerst was het haar rib, maar dan uiteindelijk was het een gescheurde nier. En dan was ze heel lang uit. En die rijdt nu ook compleet onder de radar. Wat denk ik ook logisch is. Maar ja, daar hebben ze nu qua visibiliteit als ploeg ook niet heel veel aan. Dus qua vrouwen is het echt wel een... Ja, toch een seizoen dat ze meer aan hadden verwacht, denk ik.
Ja. Daar waren bij de mannen nu.
Maar
de
moeten we ook niet vergeten, nog als laatste moeten we ook niet vergeten, dat Van Androoy wel voor deze winter de duidelijke keuze heeft gemaakt om zich te focussen op het voorjaar op de weg. En ik vraag me zelfs af of ze überhaupt het WK had gereden, gezien de stage die ze in februari richting Strade Bianco ook wilde doen.
Ik denk het wel. Ik denk ook wel dat ze... ook wel meer had verwacht van het crossseizoen. Altijd als ik haar sprak na afloop, zag ik toch echt wel heel veel teleurstelling. En ik denk echt wel, als ze met serieus wat verwachtingen het seizoen inging, en ik sprak na Mol, stel ik haar ook de vraag van, het WK, ga je nu eigenlijk bij de belofte of bij de elite rijden? Want eigenlijk, ik dacht van, ja, dat gaat sowieso de elite zijn, maar er waren een aantal belofte vrouwen die eigenlijk tegen mij zeiden van, ik weet niet wat je erin gaat doen op het WK. En toen stelde ik haar die vraag en toen zei ze wel resoluut van, nee, ik ga in Tabor bij de elite rijden. Dus volgens mij was het wel gewoon de bedoeling, al zou het wel veranderd kunnen zijn door haar mindere resultaten.
Ja, nou, ik heb het onlangs met Gerben de Knecht hier ook over gehad, de bondscoach, en zei, ja, Shirin heeft altijd wel een wedstrijd of 5-6 nodig om er echt in te komen. En als we heel eerlijk zijn, ze brak, of tenminste, ja, die ribbreuk, die liep ze op na haar derde wedstrijd, zeg maar voor de Zilvermeercross in Mol. Ja, en daarvoor heeft ze eigenlijk 3 crossen maar afgewerkt. Dus ja, misschien heeft ze ook niet echt de kans gehad om erin te komen.
Nee, maar dat is denk ik waar je een beetje zelf in hand hebt. Als je denkt dat in Boom was, dat zij begon de eerste week van december. Als je dan pas begint en je hebt 6 crossen nodig, ja, dan zijn we al januari. Dus dan,
plus nog dat die stage erin zat in half december.
Exact, dus dan wordt het ook heel moeilijk. Dan kan eigenlijk het NK en het WK de enige crossen zijn waar je top bent. Maar goed, ja, dat is die keuze van de weg natuurlijk.
Ja, goed. En ook het feit dat de concurrentie natuurlijk in het vrouwencross echt moordend is. Ik wilde net al zeggen, waarbij de mannen een beetje de spanning eruit gehaald werd, was hij bij de vrouwen weg. En is hij eigenlijk weer helemaal terug. Afgelopen week was die vrouwencross in Hulst. Dat gaf eigenlijk een WK-vibe. Zoveel spanning was erin terug. Hè. Waar eerst Sven van Empel domineerde, is daar Puk Pietersen inmiddels een beetje langs zij gekomen. En heeft Lucinda Brandt er ook volledig de aansluiting in gemaakt. En heb je bij Tijn en Weilen ook nog Alvarado, die meedoet om de overwinning. Dus daar waar het bij de mannen echt een beetje aan het... Maar wel weer een nieuw speelveld gaat komen zodra die Van der Poel en Van Aert vertrokken zijn. Ja, dat gaat deze week gebeuren. Is het juist bij de vrouwen de spanning volledig terug, Zeger?
Ja, het is echt heel mooi om te zien. En ik had het ook zelf echt wel niet meer verwacht. Het was bijvoorbeeld na Boom ook, dat ik Pietersen sprak. En zij was echt heel rustig en zei van... Ik wil pas in de kerstperiode goed zijn en dan komt het wel goed. En dat is iets wat crossers altijd zeggen. Dus ik dacht van... Ik hoop dat het gebeurt, maar ik geloof er niet per se in. En nu Pietersen, ze heeft het gewoon waargemaakt. Ze heeft een gigantische stap gemaakt. Ze zet zich nu zeker naast Sven van Empel, die we ook wel, waar we ook wel moeten zeggen, van die heeft wel wat klachten op dit moment. Die heeft haar knie dat echt al heel lang niet zo goed is. Nu in Baal viel ze toevallig op die andere knie. Dat was ook een serieuze wonde. Moest ook gehecht worden, dus ze gaf het ook zelf aan. Het zit wel in haar kopje op dit moment. Mentaal heeft ze niet vertrouwen dat ze aan het begin van het seizoen hadden, wat je voor mij ook echt in Hulst zag. Van Empel heeft technisch echt stappen gemaakt. Bijvoorbeeld in Beringen zagen we haar technisch echt een heel goede cross rijden. Maar in Hulst, dat ook zo van die moeilijke afdaling heeft, reed ze echt heel behouden naar beneden. En daar zat echt schrik in. En dat moet er wel uitgaan, zeker richting Tabor. Want stel dat in Tabor gaat sneeuwen, dan heb je toch vertrouwen nodig om die winterstaferelen te beheersen.
Maar anderzijds had Pietersen dat bijvoorbeeld helemaal niet in Val d'Isole. Die daar echt als een bang wezeltje rondfietsen. Maar eerlijk is eerlijk, die is wel deze weken als een phoenix uit haar as herrezen.
Ze blijven komen.
Goed, mannen. Ja, ze blijven komen. Ja. Een goed moment ook om dit crossstukje af te sluiten. Op het moment dat we dit opnemen, vandaag is de wereldbeker van Kokzijde. En zondag is de wereldbeker van Zonhoven. Ik weet dat jij de voorbeschouwing aan het schrijven daarvoor bent. En welke foute woordgrap heb je nu weer in de titel al bedacht?
Nee, die staat er niet in.
Nee?
Nee, ik kon er voor deze niet één vinden. Maar goed, ik dacht iets met alle dagen baaldag.
Ja, ik dacht iets met de kuil of...
Nog niet. Misschien komt hij nog. Maar normaal gesproken is dat wel spot on. En als dat er niet is, moet je het ook niet doen.
Breng hem vooral niet op ideeën, Maxim.
heb je eigenlijk wel gelijk zeggen. Dankjewel. Jou spreken we ongetwijfeld volgende week weer bij... alle nieuwe ontwikkelingen uit het veldrijden. Juri, wij gaan door met het nieuws van Bora en Red Bull. Of met name Red Bull, dat het wielrennen instapt en Bora gaat overnemen. Ik vond het enigszins opvallend nieuws. Maar er gingen bij ons wel, hè, wij zaten meteen op de app. Van, aha, daar komt dus dat geld van Roglic vandaan.
Ja, we hadden in oktober meteen de koe bij de horens gevat.
Van de boel.
Nee, zonder gekheid. Nee, ja goed, wij hebben toen wel natuurlijk de meteen over gehad van, ja goed, hoe kan Bora nu dat geld in één keer ergens vandaan togen? En toen werd al best wel heel snel duidelijk dat Red Bull daar een aandeel in had. Maar goed, dat werd toen wel eigenlijk aan alle kanten ontkend. Hè. Ze delen natuurlijk met Red Bull het Red Bull Test Center. In Oostenrijk zit dat. In Vouwersee, zeg ik uit mijn hoofd, heet die plek. Heel mooi complex. En goed, daar heeft dus Roglic ook zijn testen gedaan. Zijn inspanningstesten en nou ja, de opmetingen van zijn fiets gedaan. Ja, en daardoor dachten wij destijds, hey, Red Bull heeft hier ook een aandeel in gehad. Die heeft deze deal mogelijk gemaakt. Nou, wat ik net ook al zei, dat werd in alle toonaarden ontkend. En plots kwam er, vlak voor nieuwjaar, heel ver weggestopt in de krochten van het internet, een meerderheidsbelang van Red Bull in RD Sports. Hupplepup, wat natuurlijk voor Ralf Denks bedrijf staat. Ja, in Duitsland hebben ze daar altijd GmbH, volgens mij staat er voor. Ik heb geen idee wat dat allemaal betekent. Maar goed, in ieder geval, in dat bedrijf is Red Bull voor 51% aandeelhouder geworden. En heeft dus nu een meerderheidsbelang het bedrijf achter voren Hans Grohe.
Het moet wel nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteit. En we moeten ook even de disclaimer maken. Het is bij ons een beetje logisch nadenken dat Red Bull hier een rol heeft moeten spelen of heeft gespeeld in het werven van Roglic. Want ja, dat gaat over afkoopsom van enkele miljoenen. Daarvan zei denk eigenlijk van ja, dat we hadden nog een potje met geld. Nou ja, daarbij was het daarna, je gaat ons niet wijsmaken dat een wulterploeg die echt nog een gat heeft op technisch vlak, op financieel vlak, in de selectie, op de grote teams, dat jij 3 miljoen of een bedrag eigenlijk in die grootte van orde, dat jij dat opzij laat staan. Als je dat geld ter beschikking hebt, dan gebruik je dat om betere renners te kopen of om meer hoogtestages te doen of in ieder geval te investeren in de kwaliteit van je team om dat gat met de top en met de Ineos, met UAE en Visma Leasebike, om dat gat te dichten. Dat laat je niet op de bank staan. Dus dat zorgt ervoor dat leidde tot wat argwaan bij ons. Van, hey, hoe zit dat dan precies? Theorie kan het natuurlijk alsnog, hè, dat Duitsers, die zijn puntlieg ook met hun, met hun centen. Maar dit is, ja, zet dat allemaal in een iets ander daglicht. Het is nu wel, hoe gaat het nu verder? Bora en Hans Grohe hebben nog een lang contract. Gaat iedereen daar zo met Red Bull helm rijden? Want ook die, ze hebben natuurlijk al een renner. Plats.
Anton Palzer.
Anton Palzer. Die, ja, die daar al met een Red Bull
en
helm
rijdt. Ben Schwiehoff volgens mij ook.
Ja. Ik zat te denken van, ze kunnen natuurlijk wel Bora Hans Grohe powered bij Red Bull.
Ja.
Gaan noemen.
Nou ja, goed. Ja, kijk, en Red Bull is natuurlijk die willen zich associëren met avontuurlijke extreme sporten. Nou ja, zo'n Palzer komt uit het ski mountaineering. Dat is ja, zeg maar bergbeklimmen op skistokken. Of met skistokken en op skis. Dat is het een beetje wat het inhoudt. Schwiehoff komt oorspronkelijk uit het mountainbiken. Nou, daar sponsoren ze best heel veel renners. Denk aan Henrik Alfasini. Avery Richards wordt door hen gesponsord. Rijdt met zo'n helm rond. Sina Fry. Echt allemaal grote namen uit.
Ja, en hele lange tijd ook de hele tv-registratie van de Wereldbekers. Wat
precies,
op Red Bull,
ja,
TV te zien was.
Ja, dus en daar hebben ze natuurlijk enorm veel geld in gestoken. Ook, hè, de Red Bull content pool waaruit je foto's kon putten. Die, ja, die zat ramvol met heel hoge kwaliteitsfoto's. Nou ja, dat kost ook gewoon geld. Dus ja, daar hebben ze iets aan overgehouden. Want ja, Discovery, het bedrijf achter Eurosport, heeft dat overgenomen. Waardoor dus ja, het geld wat ze altijd daarin hebben gestoken, ja, nu ergens anders ingestoken kan worden. En ja, dat zo'n grote partij, want dat zijn ze natuurlijk zeker, hè, als sponsor ook van het Formule 1 team van wereldkampioen Max Verstappen. Ja, daar zit gewoon een gigantisch budget achter. En ja, de tendens die je ook bijvoorbeeld op X en op Threads leest, is dat de toenadering van Red Bull in een World Tour team, ja, dat wel eens een gamechanger kan worden op sponsorgebied in het wielrennen. En dat zou, ja, alleen maar goed nieuws betekenen.
Ja, maar ik vraag me nog wel af in welke zin dat dan gaat zijn. Want dat zie ik nog niet zozeer. Ik ben eens gaan kijken bij, nou, hoe zit dan het Formule 1 model in elkaar. En daar zie je dat daar steken ze tientallen, die bedragen lopen een beetje uit de, maar het gaat van 80 miljoen tot over de 100 miljoen per jaar. Steekt Red Bull als sponsor in het gelijknamige Formule 1 team. Maar dan krijgen ze, daar deelt het team bijvoorbeeld mee in de TV-recht, iets wat in de wielersport niet gebeurt. Merchandising loopt daar gewoon uit. Ik bedoel, hoeveel mensen zien wij hier nu in Nederland rondlopen met Max Verstappen petjes en jassen? Nou ja, ik moet de eerste Visma Leasebike vreemdelingen nog zien met een petje of een casual jas daarvan.
Nou, ik moet toch heel eerlijk zeggen, je ziet tegenwoordig steeds meer wielertoeristen of amateur wielrenners. Veel meer dan 10, 15 jaar terug. En daar rijdt toch wel een groot deel van in een Jumbo-Visma tenue. Of, vind ik ook opvallend vaak, maar ook weer niet onlogisch, Alpecin de Koning.
Zeker, als ze aan het sporten zijn. Maar ik bedoel hiermee, als jij nu op het station rondloopt, daar zie je wel de petjes van Max Verstappen en de jassen van Red Bull. En daar zie je geen Jumbo-Visma.
Nee, maar dat is ook wel logisch, omdat er in het wielrennen is er gewoon geen identiteit. Ook qua shirt of wat dan ook. Ja, in het voetbal is dat ieder jaar hetzelfde. Ja. Hè? Ajax, PSV en Feyenoord hebben altijd een rood-wit tenue. Dus of je nu een Ajax-shirt van bewijs van 10 jaar terug aandoet, of een PSV-shirt van uit 1988, ja, dat zal altijd gelijkenissen tonen met wat, hè, daar kun je altijd mee identificeren. En in de wielersport is dat helemaal niet zo, want dat wijzigt vrijwel ieder jaar. Dus wat dat betreft ben ik dus ook wel nieuwsgierig hoe straks dat Yellow Bee van Jumbo-Visma dat gaat doen.
Ja, net met dus überhaupt de vraag, ga je dat in de wielersport krijgen? Nou, als er een team is wat dat zou kunnen, dan geloof ik er wel in dat Red Bull het gaat doen. Een andere vraag die natuurlijk al bij ons kwam, en ik vraag hem ook al op social media langs rijden. Er is al is geflirt. En dat waren geruchten die op niks bleek te berusten. Aangaande Wout van Aert is een van die sponsor-athletes door Red Bull. Ja, hoe lang rijdt hij nog bij Visma Leasebike? Of wanneer gaat hij naar Bora? Wat denk jij?
Ik denk niet. Want Bora heeft al... Nou goed, dat is, bij Bora is er altijd de wens geweest... vanuit Ralf Denk, vanuit de sponsoren... om een van die grote drie in het team te hebben. Hè. Er is interesse getoond in Van der Poel. Er is geflirt en ook, wat ik ervan begreep... ook wel eens gesproken met het kamp Wout van Aert. Datzelfde geldt voor Evenepoel. Maar nu hebben ze eigenlijk zo'n toprenner met Roglic. Hebben ze eindelijk zo'n renner in de ploeg. Maar goed, laten we ook
voor de grote rondes, hè?
Precies, maar laten we ook vooral niet vergeten dat Tom Pidcock ook een Red Bull atleet is. En ja goed, ze hebben ook wel eens met wat Britten geflirt. Tja, zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Maar om nu te zeggen dat ze met iedere Red Bull atleet gaan samenwerken, moet ik gaan zien.
Ja, het is zo, Pidcock heeft een contract tot en met 2027. Van Aert tot en met 26. Dat betekent dus met dit jaar erbij zijn dat nog drie contracten. Maar we weten inmiddels ook dat zeker tussen Visma, Leasebijk en Bora Hansgrohe, dat daar zo over contracten kan gesteggeld worden. In ieder geval dat daar
gesteggeld de, vooral, ja. Dat zal geen goedkoop iets worden. En laat ik er dan wel van... wat we wel eens horen in Radio Peloton... dat Van Aert exclusief bonussen toch wel op 1,4 miljoen zit per jaar. Als je die contracten... Hè, want dat is een beetje de regel als je de drie partijen onder dingen hebt... gaat het vaak om om het resterend contract wat nog moet worden afbetaald... Als dat daadwerkelijk 4 miljoen is en dat loopt nog 2 jaar na 24, ja, dan gaat Van Aert 8 miljoen kosten. En laat het een keer 2 miljoen zijn in dat lijstje wat onlangs passeerde in onder meer het Nieuwsblad, is dat nog steeds 4 miljoen. Plus nog het salaris wat je daarna nog moet gaan betalen. Dus dat zijn wel heel prijzige dingetjes.
Ja. Wat maar een paar partijen ter wereld zouden kunnen betalen, maar dus wel Red Bull. En Bora heeft gewoon geen enkele renner die de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix kan winnen. Dat is een bout statement die normaal gesproken altijd uit jouw mond komen. Maar bij Bora durf ik die gerust te maken, Jury, want het zit er gewoon niet tussen. Dat haal je wel binnen met Bora Hansgrohe. We gaan nog een keer een jaarvoorspelling doen. Ik zeg alvast 2025, Wout van Aert zou zomaar kunnen naar Bora.
Eind van dat is jaar binnen nu 12 maanden, hè, voor de duidelijkheid.
Zeker. Zeker. Gewoon eind van het jaar contract afkopen en overstappen. Maar dat gaan we nog zien. Wat we ook nog eventjes naar moeten kijken is Jumbo-Visma en dienstselectie.
Visma-Leasebike, hè?
Visma-Leasebike. Ja, dit gaat nog wel een paar keertjes.
Drie dubbeltjes.
Dit gaat nog wel een paar keertjes fout. Wij hadden een uitgebreide voorbereiding gemaakt. Wij gingen helemaal voorbereid naar die presentatie en alles... meteen met laserogen checken. Wat zien we aan subsponsors? Is Hesman er? Is Kian Uiterbroeks aanwezig? Wat gaat er gebeuren met, wat ik net al zei, subsponsors, noem maar op. We hadden een heel lijstje staan. Maar daar stond, toen iedereen op het podium ging komen, hebben wij gefaald. Wij hebben niet opgelet. Staan hier alle renners die er moeten staan? Want eentje ontbrak. En dat is ons niet opgevallen, Jury. Lennart Hofstede was niet aanwezig.
Nee, klopt. En het waren andere mensen, was dat her en der wel opgevallen. Ons niet. Nu moet ik wel heel eerlijk zeggen dat wij ook gevraagd hebben aan Sander Kleikers. Is iedereen er? En die antwoordde toen ja, behalve bij de vrouwen. Want daar zijn een paar corona gevallen. En hebben we dat dus wel in die zin gecheckt. Maar... inderdaad, zijn we misschien naïef geweest, want we hebben niet alle namen gecontroleerd. Daar ontbrak dus een daadwerkelijk Hofstede en die is als een dief in de nacht vertrokken uiteindelijk.
Ja, uiteindelijk had nog een contract voor een jaar, stond zelfs al op de planning voor Tour Down Under. Al wil dat natuurlijk niet heel veel zeggen, maar heeft zijn carrière beëindigd per 31-12 en is dus nu al een vijftal dagen prof af. Heeft heel wat jaartjes voor de ploeg gereden. Sinds 2019 reed hij voor de World Tour ploeg. Daarvoor nog een viertal jaar bij de opleidingsploeg. Maar is dus inmiddels bij de ploeg vertrokken. Wat de puzzel, en dat is nogal een thema wat heel veel in deze podcast is teruggekeerd, aangaande het aantal plekjes in de selectie. Dat leek met de komst van Kian Uiterbroeks geen thema weer te zijn. Want daarmee 27 renners en voldoende om aan het seizoen te beginnen. Hesman staat er nog steeds op waar nog altijd een hoop onduidelijkheid over is. nog steeds voorlopig geschorst. Wachtende op verdere beslissingen aangaande zijn positieve dopingtest. Maar nu Hofstede daar wegvalt, ja, is het wel weer in één keer de vraag. Komt daar een renner bij en halen zij het minimum aantal renners om aan het seizoen te starten?
Nou ja, die halen ze wel, want contractueel hebben ze het minimale aantal van 27 nu op de loonlijst staan. Maar daarbij, wat jij dus terecht aanhaalt, dus Michel Hesseman, die op dit moment op non-actief staat. Dus in feite maar 26 renners die beschikbaar zijn. En om ook de context goed te schetsen, ik denk dat het 9 december was dat Kian Uytterbroeks is aangekondigd. Op een zaterdagavond. Ja, dat moet haast 9 december zijn, zeg ik uit mijn hoofd. Toen is die transfer wereldkundig gemaakt. En pas later heeft Hofstede definitief de knoop doorgehakt om zijn contract in te leveren. Dus of dat voor of na 21 december, dus de teampresentatie, gebeurd is, daar heb ik niet helemaal zicht op. Maar het is in ieder geval later in december gebeurd, later dan Uytterbroeks. Dus ja, zijn ze opnieuw voor een uitdaging te komen te staan. En ik weet inmiddels dat er wel gezocht wordt naar een eventuele vervanger.
Dat is nieuws.
Dat is nieuws. Sterker nog, er zijn renners getest vorige week. Hoeveel en welke namen weet ik niet. Eentje weet ik er wel. Kunnen we misschien ook een beetje zicht krijgen op wat voor soort renner dat dan zou moeten zijn. Want ik weet dat er een test is afgelegd door Martijn Razenberg, renner van ABLOK. Maar daarvan weet ik ook dat hij is afgetest en dus niet in aanmerking komt voor die plek. Dus wat dat betreft geen nieuws, maar eerlijk is eerlijk. Op dit moment zou Jumbo-Visma eigenlijk alleen maar renners kunnen pakken die nog vrij zijn, die nog geen contract hebben voor 2024 of een continental renner, want die stap mag altijd. Ik heb nog eens wat om me heen
of
gehoord
een contract afkopen.
In het Nederlandse... Ja, precies, maar dat lijkt me wel heel, heel lastig op dit moment. Dus dat zie ik niet zo snel heel gebeuren, omdat iedereen nu al ook al onderweg is met trainingstages, et cetera. Dus ja.
Maar
verwacht...
wat voor categorie renner is die Razenberg?
Ja, het is wel een talentvolle jongen die best wel inhoud heeft. Maar goed, ze zoeken dus echt wel iemand die de plek van Hofstede kan invullen. Dus dat is eigenlijk
iemand
gewoon
die ook gewoon bergop sterk is en op het vlak gewoon kan op kop kan boren.
Nou ja, eigenlijk zoeken ze gewoon een renner die op kop kan rijden en die niet zeurt. Dat is eigenlijk wat ze zoeken. Er komen natuurlijk per 1 januari 2025 drie jonge talenten over. Met Tijmen Graat, Menno Huizing en Jurgen Noordhagen. Nu is het bij Jumbo-Visma zo dat die natuurlijk ontwikkeling van renners hoog in het vaandel hebben. Dus ja, hun eigen grote talenten ook kansen willen bieden om zich te ontwikkelen. Ja, en deze positie die nu vrij is, die vraagt gewoon om een no-nonsense renner die gewoon hard werkt. En ja, daarvoor ga je niet, denk ik althans, Tijmen Graat bijvoorbeeld overhalen, die de meest of de oudste van die drie is die volgend jaar overkomt. Is ook een rondetalent, dus past ook niet zozeer op die positie. Dus ik vermoed wel dat ze echt nog zoeken in een heel klein clubje renners die beschikbaar zou zijn. En Razenberg is wel een van de renners in het Nederlandse Conti-circuit die zo'n rol zou kunnen vullen, die misschien al wat belastbaarder is, omdat hij al, volgens mij zelfs eerstejaars elite is dit jaar, of laatstejaars belofte. Nou ja, en andere renners uit het Nederlandse Conti-circuit die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, ja, dan kom je bij renners als Tim Marsman, Max Kroonen of Timo de Jong. En daarvan weet ik dat alle drie op dit moment niet speelt. En dus zou ik dus zeggen dat ze naar een buitenlandse renner op Conti-niveau kijken, of een renner die nog geen contract heeft.
Ja, precies,
en die opties zijn schaars.
Ja, je hebt natuurlijk Old Christian Eiking is eigenlijk een van de weinigen die daarvoor in aanmerking komen. Volgens mij heeft Joe Dombrowski ook echt wel zijn afscheid aangekondigd. Hè? Want die staat ook nog in dat lijstje van zonder contract.
Ja, weet ik niet. Maar dat vind ik bijvoorbeeld een renner die niet in aanmerking komt voor die plek. Nee. Maar dat is gewoon echt een pure klimmer. Ja. En als ik het lijstje erbij pak waarvan ik denk, goh, dat zou eventueel kunnen passen, denk ik wel dat Eiking, gezien ook het profiel, hè, die ook beter bergop gaat, echt wel heel sterke renner. Pak zijn uitslagen er maar bij. In allemaal kleinere rondjes eindigt hij eigenlijk stevast tussen zeg maar plek 8 en 20. Hè, 11e nog in de Vuelta van 2021. Dan reed hij lang nog in de rode leiderstrui. Toen heeft hij een mooi contract kunnen tekenen bij IF. Na een sterk jaar. Dus ja, die komt ook van een hoog contract. En ik vermoed niet dat Hofstede het allerduurste contract heeft getankt. Dus ja, wil zo'n renner dat wel. Maar ik denk wel ook, zeker gezien zijn nationaliteit. Hè, Eiking is Noors. Visma is natuurlijk nu hoofdsponsor. Is een Noors bedrijf. Zou dat misschien wel de perfecte fit zijn? Omdat hij ook bergop zijn dingetje kan doen. Ja. En andere renners die enigszins daarbij diezelfde rol zouden kunnen invullen. Ja, dan kom je bij bijvoorbeeld een Lucas Postelberger, Lucas Wisniewski, Laurens Naassen, Barnabas Peak, al heb ik daar mijn twijfels over. En dat geldt ook voor Alexander Balmer en Esbjørn Helmozen, waarvan ik wel weet dat ze nog zoekende zijn. Dus ja, dat zijn wel de opties. En op Conti-niveau zie ik eigenlijk maar één renner die dat zou kunnen. En ik denk wel eerlijk gezegd dat die heel goed zou passen.
En dat is.
En dan heb ik het over de Tsjech Jakob Utruba. En gezien ze dus testen hebben gedaan, dat is een tijdrijder. Daar zit een enorme machine in die ja echt misschien wel de beste Conti-renner op dit moment is. Waarvan ik het heel verbazingwekkend vind dat hij geen profcontract heeft. Echt wat ik zeg, echt een machine, een tempobul. En ja, als je die gaat testen op waardes, vermoed ik dat daar een hele goede test uitrolt. En het zou ook wel weer typisch zo'n Jumbo-Visma aanwinst zijn. Die ja, in een circuit rijdt wat misschien niet direct het World Tour niveau is. Maar goed, wel in rondes als de ronde van Slowakije, van Tsjechië, van Roemenië, Alpe-Isère. Ronde van de Izaar voorheen. Ja, waar hij gewoon echt sterk reed. Die jongen kan echt wat. En dat is de enige renner op dit moment op Conti-niveau waarvan ik denk, ja, dat zou kunnen.
Ja, of gewoon wachten. Ze hebben natuurlijk nu genoeg renners om in ieder geval het seizoen mee te starten. Zoveel renners heb je vooral nodig, omdat op een gegeven moment, helaas, heb je altijd te maken met niet inzetbare renners door blessures of wat dan ook. Stel dat valt mee in het voorjaar, ja, dan is het misschien helemaal niet nodig. En dan wacht je totdat zich misschien wel iemand bij de development team zich razendsnel ontwikkelt. Of andere continentale renners bij andere teams die je makkelijk kunt overnemen. En dan kun je al in eind april, mei, juni, juli die renners hun contract bieden. Want het aantal niet World Tour wedstrijden is relatief lager bij Jumbo-Visma. Er zijn vooral heel veel World Tour renners. Dus goed, daar kan je dat plekje wel gebruiken. Maar voor al die niet-World Tour koersen, ja, kun je natuurlijk ook gewoon putten uit je development squad.
Ja, nee, absoluut. Dat is zeker waar. Alleen goed, dat zijn ook niet de wedstrijden waarin Hofstede in de regel werd opgesteld. Dus ja, ik vermoed toch dat ze dat gaan doen. Maar ze kunnen inderdaad best wachten. Hè. Een aantal jaar geleden heeft Quickstep dat ook gedaan bijvoorbeeld. Die nog in maart Casper Asgreen er toen bijgenomen hebben. En dat ging toen tussen Asgreen en Affini. Nou, uiteindelijk hebben ze voor die Deen gekozen. En dat zal ze niet slecht bevallen zijn, want die won natuurlijk ooit nog eens de Ronde van Vlaanderen voor ze. En Affini bleek ook uitstekende prof te zijn. Rijdt nu natuurlijk bij Visma Leasebike. Dus dat zou inderdaad ook kunnen. Maar het feit dat ze vorige week nog renners getest hebben, zegt voor mij dat ze daadwerkelijk wel nog in ieder geval hun best gaan doen om er een extra renner bij te pakken.
Nou goed, wij gaan natuurlijk blijven volgen wat daar gaat gebeuren en of er nog nieuws uit de hoge hoed gaat rollen. De plek van Hofstede is in ieder geval ingevuld door Lemmen, hè, in de selectie van de Tour aan Lunnen.
Exact, en dat geeft ook nog maar eens weer hoe recent die beslissing van Hofstede geweest is. Want Lou van Bellen zat in, ik denk de grote plaat dat het was, begin december. Toen natuurlijk de trainingskamp ook geweest is van Visma Leasebike. En toen was die selectie voor de Tour Down Under al duidelijk. En zou Hofstede ook die kant op gaan. Dat is dus nu niet het geval en die gaat is bevestigd door Visma Leasebike, vervangen worden door Bart Lemme in Australië.
Ik ben overigens wel benieuwd of hij meegeweest is op het trainingskamp. Maar goed, dat is iets wat we gaan uitzoeken en daar ongetwijfeld op terugkeren als daar nieuws is. Goed, Jury, de eerste podcast van het jaar staat erop. We gaan genieten van de cross komende weken. En zelfs het wegwielrennen komt al in de buurt. Wij zijn in ieder geval al druk bezig met alle voorbeschouwingen in de stijgers te zetten. Want over 2 weken is al de Tour Down Under. En een weekje later wordt er al in Spanje gekoerst. Dank voor het luisteren. En graag tot volgende week. Want dan zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering van de Wielerflits podcast.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.